Hey, ik ben Hinda en dit is een podcast over groen met Jeremy.
Ik zit hier met zeer veel plezier.
Nadja en met Petra.
Je kan de golven niet bedwingen, maar je kan wel leren surfen.
Eerlijke kansen voor iedereen.
Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt.
Goede betaalbare zorg voor iedereen. Enkel met groen.
Met zijn voeten in de aarde, daar voelt hij zich thuis. Langs de kant van de weg, voor de E3-prijs in Harelbeke. Op een veld, met liefde voor de boerenstiel, al van toen hij de schapen van zijn grootvader moest voederen. Of op de festivalweide van de Ranouter, waar hij elke zomer met zijn drie dochters, Imke, Hazel en Ellie, zijn liefde voor muziek de vrije loop kan laten. Valt het op? Je kan de man af en toe uit West-Vlaanderen halen, maar je kan West-Vlaanderen nooit echt uit de man halen. Jeremy's Roots, dat is een West-Vlaams gezin met 6 kinderen. Waarden als empathie en openheid hebben hem gevormd tot een politicus met een groot hart voor mens en natuur. Zoals elke betrokken vader droomt Jeremy van een mooie toekomst en een gezonde omgeving voor zijn dochters en uiteraard een eerlijke start voor elk kind. Stel dat ze hem in de slimste mens met 5 woorden moeten omschrijven, dan kiest hij eerlijk, betrouwbaar, samenwerker, maar ook eigenzinnig en strijdvaardig. Hij pleit vurig voor waar hij in gelooft en streeft naar rechtvaardigheid. Jeremy hecht veel waarde aan gezondheidszorg, mentaal welzijn en jeugdzorg. Zijn focusthema's als Vlaams parlementslid. Hij is de eerste plattelandsvoorzitter van de partij sinds 30 jaar. En zijn speciale aandacht voor mensen die op het platteland wonen is dus allesbehalve toeval. Je kan hem ook kennen van zijn politiek werk op zwaardere thema's zoals bodyshaming, pesten op school en zelfmoord. Het is ondertussen wel duidelijk, het is de enige partijvoorzitter met een moustache en een hart van goud. Welkom, Jeremy van Eekhout.
Dank je wel.
Dat was een lange intro,
ja,
hè?
Ja, absoluut. Ik ben onder de indruk.
Maar we zijn er geraakt. Jeremy, ik ga het ook nog eventjes aan jou overlaten. Stel jou zelf eens voor in 20 seconden.
Ja, als ik dat moet doen, dan is vooral papa van 3 kinderen, gelukkige echtgenoot en overtuigde groene.
Voilà, ik wou juist nog zeggen, vergeet je politieke mandaat niet. Het idyllische Anzeghem, hè, in de intro vermeldde ik al de Ranouter, de E3, West-Vlaamse wielerwedstrijd is dat. Het platteland, dat is wel echt een heel groot deel van wie jij bent, hè?
Ja, dat zit in mijn bloed. Allee, ik voel mij voor alle duidelijkheid een wereldburger, dus ik heb me op heel veel plekken op de wereld al thuis gevoeld in mijn leven. Maar ik ben geboren op dat platteland, ben daar opgegroeid, ik heb daar heel mijn netwerk, dus ja, dat is waar ik ook thuis kom. En voor mij is dat ook een van de redenen geweest waarom ik toen in 2019, toen ik zelf in het parlement terechtkwam, maar ook extreem rechts, zo'n enorme doorbraak had op dat platteland, dat ik mijn missie gemaakt heb om die noden hoger op die agenda te krijgen, om uit die bubbel van de wedstrijd te treden en veel meer tussen de mensen te zijn, te horen wat er leeft. Ik heb er ook een boek over geschreven, Vergeten Land, omdat mijn overtuiging echt is dat vervoersarmoede bijvoorbeeld, het openbaar vervoer van de lijn, maar ook landbouw, ook eenzaamheid, dat er heel wat problemen op dat platteland zijn die eigenlijk niet op de agenda staan in de wedstrijd. En ik wil het soort politicus zijn die vastgrijpt, die luistert naar wat er leeft bij mensen en die op het einde van de rit daar ook in die wedstrijd dan iets aan verandert en niet gewoon mij terugtrekken in een soort bubbel en niet meer weten wat er leeft.
Wie is iemand die jij echt bewondert?
Ja, iemand die daarbij altijd op mijn bovenaan dat lijstje staat is Nelson Mandela. Dat is een figuur waar ik in mijn leven al verschillende keren door geïnspireerd ben geraakt en die voor mij ook wel het soort ultiem leiderschap voorstelt.
En kan je dat heel concreet maken? Wanneer of op welk vlak dat Nelson Mandela jou echt persoonlijk heeft geraakt?
Ja, het is zo dat mijn vrouw is geboren in Zuid-Afrika. Dus wij op onze huwelijksreis zijn we ook naar Zuid-Afrika getrokken. En we hebben daar Robben Island bezocht, het eiland waar hij gevangen genomen zat. Eén, die omgeving is zeer inspirerend, maar twee, ook heel die keuze om zo radicaal te durven staan voor de dingen waar je in gelooft, zo radicaal voor rechtvaardigheid te gaan, vind ik eigenlijk zeer inspirerend en vind ik ook wel een soort dagelijkse push voor mezelf als politicus om de dingen waar ik in geloof, om daar niet op het gemak voor te strijden, maar om daar echt super hard voor te strijden, om daar ook niet in toe te geven en om te weten, en dat is helaas ook zo, dat ook af en toe een tol heeft voor u als persoon, maar dat die strijd de moeite waard is.
Ja, die tol, die job, wat is daar het moeilijkste aan?
Ja, ik denk dat dat voor mij wel echt uiteindelijk, op het einde van de rit, de uren zijn die ik mis met mijn kinderen en mijn vrouw en mijn gezin en mijn familie. Omdat dat één voor mij belangrijk is en twee, omdat wij daar heel goed over waken, daar echt proberen het maximale nog uit te halen. Maar op het einde van de rit leidt jouw privéleven daar een stuk onder en blijft er vaak te weinig tijd over. Het is ook een zaak om die tijd dan goed in te vullen. Mijn oudste Ellie had een paar maanden geleden een tekening getekend van mij, terwijl ik op mijn gsm bezig was. Dus het was een hele grote smartphone.
Confronterend.
Dan sta je er ook wel even bij stil. Ja. Dat de grote uitdaging toch ook is van daar voldoende tijd voor te nemen, te zorgen dat ik binnen 10 jaar geen spijt heb van wat ik daar gedaan heb.
Ja.
En als we dan samen zijn, van daar vol voor te gaan, ik moet zeggen dat dat ook wel meestal goed lukt.
Er zijn geen tekeningen meer gemaakt.
Nee, sindsdien niet meer.
Wanneer en vooral waarom ben jij met politiek begonnen?
Ik ben eigenlijk zeer vroeg met politiek begonnen, omdat voor mij één, de uitdagingen zo gigantisch groot zijn, maar twee, mijn absolute drang naar rechtvaardigheid, naar een goede toekomst voor iedereen, dat voor mij de politiek de beste weg was om daarvoor te strijden, om daarvoor te gaan. Dus ik heb een soort drang gevoeld van jongs af aan om mee leiding te nemen, om vooraan te gaan staan in groepen, om groepen mee te trekken, om mensen ook sterker te maken. En dus, dat is wat ik tot op vandaag doe.
Ja. Stel, je wordt in 2024 verkozen tot Vlaams minister-president. Wat is dan jouw eerste werk?
Voor mij is dat het versterken van alles rond mentaal welzijn. Onze geestelijke gezondheidszorg gaan versterken, meer investeren daarin. Omdat ik echt geloof dat geestelijke gezondheid het grootste probleem van deze tijd is. En dat klinkt misschien raar, ook voor een groene die dat zegt, die moet zeggen, klimaat is het allergrootste probleem of andere dingen zijn het grootste probleem. Ik geloof dat we als samenleving de andere uitdagingen niet aankunnen als we niet fundamenteel zorgen dat we allemaal de veerkracht terugvinden. En je ziet eigenlijk de ene na de andere mensen, kinderen, jongeren uitvallen, omdat het gewoon te veel wordt, omdat mensen moeten wachten op de juiste hulp, omdat ze het ritme van het leven niet aankunnen. En voor mij is dat de basis van mijn eigen engagement, maar ook wel de basis van mijn politieke overtuiging, dat agendapunt nummer 1 moet zijn.
Je draait, ondanks je leeftijd, want je bent eigenlijk nog redelijk jong voor een politicus, toch al even mee. Welke verwezenlijkingen, of naar welke verwezenlijkingen liever, kijk je terug met een heel trots gevoel?
Eerst en vooral, ik ben ooit in de politiek gestapt, niet met de ambitie om daar carrière in te maken. Groene worden in Anzeghem, dat was de slechtste carrièrezet die je kon doen. Want dat was niet de politieke familie die daar het sterkst stond. Daar was er nog nooit iemand verkozen geraakt. Dus ik vind onwaarschijnlijk waar ik vandaag sta en alle kansen die ik gekregen heb. En voor mij is de belangrijkste les die ik daaruit meeneem, of de belangrijkste realisatie, is dat één, dat ik dat kunnen doen heb vanuit wie ik zelf ben, niet door een bepaald rolletje te spelen of door te doen wat mensen zouden verwachten van politicus. Nee, gewoon mezelf zijn en voor de dingen gaan waar ik in geloof. En dat zijn dan die dingen. Ik ben blij dat ik in de politiek mentaal welzijn hoog op de agenda gekregen heb. Dat ik iedere dag die strijd doe voor een goede toekomst voor onze kinderen en jongeren, zowel op het gebied van de planeet als op het gebied van kansen die kinderen en jongeren moeten krijgen. Dus daar ben ik wel zeer fier op.
Ja, kiezen voor politiek is uiteraard ook willen snilles kiezen voor een publieker leven. En in 2024 betekent dat uiteraard ook social media. Ben je daar graag mee bezig?
Goh, als ik helemaal eerlijk ben, voor mij zou het allemaal niet hoeven. Maar ik zit hier voor alle duidelijkheid graag.
En ik ben heel blij dat je er bent.
Ja, met veel plezier. Maar ik doe het op zich ook graag. Maar soms leidt het ook af van de essentie waar we mee bezig zijn, van de inhoud van het politieke werk. En misschien was 30 jaar geleden, soms denk ik dat ben ik misschien te laat geboren, was het 30 jaar geleden misschien makkelijker of anders om aan politiek te doen. Maar tegelijk, we zijn 2024, die kanalen zijn er. Ik wil die dan ook gebruiken voor zaken die ik belangrijk vind. Zaken die soms ook via de pers niet altijd in de aandacht kunnen komen. Als ik een foto post van mij op reis met mijn kinderen in zwemtenue en ik krijg daar wat spottende commentaren op, dan vind ik dat geen probleem. Mijn ego kan dat aan. Maar vind ik het wel een unieke kans om het dan over bodyshaming te hebben en over het gesprek van hoe mensen eigenlijk qua uiterlijk met elkaar omgaan, hoe bepaalde dingen toch ook nog taboe zijn. Dus dan grijp ik die sociale media ook aan, omdat die ook een kans zijn om met mensen in gesprek te gaan. Dus voor mij is het ook altijd een uitnodiging als mensen vragen hebben, ideeën, suggesties, opmerkingen, kritiek.
Ja, ze mogen jou gewoon sturen?
Ja, de kanalen zijn open, dus aarzel niet, zou ik zeggen.
Oké. Goed, voilà, Jeremy. We hebben elkaar, of ik heb jou vooral, een beetje beter leren kennen. Ik stel voor dat we een beetje dieper in de politiek duiken.
Met veel plezier.
Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. Enkel met groen.
Ja, Jeremy, je legt de nadruk op de noodzaak van een eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. Van waar komt die passie?
Ja, eigenlijk begint het ook daar weer bij mijn dochters. Allee, het is vaak, als ik in die ogen kijk, dan weet ik wat onze job is als politiek vandaag om dingen waar te maken. Maar hetzelfde geldt als ik een paar maanden geleden in de Westhoek stond bij landbouwers, wiens bedrijf helemaal was ondergelopen. Dan zie je die impact in Pep en Ster, hebben we het gezien, een paar jaar geleden. Dus er is geen tijd meer om te aarzelen. Die overgang naar een ambitieus klimaatbeleid, die moet gebeuren. Maar dat zal ook enkel lukken als we iedereen meekrijgen. Als we zorgen dat het voor iedereen mogelijk wordt om die stap te zetten. Dus je zal nooit de planeet kunnen redden als je ook niet de portemonnee van mensen redt. En voor mij is dat wel een fundamentele drijfveer in wat ik doe.
En de huidige Vlaamse regering pakt dat dan verkeerd aan?
Ja, absoluut. Alleen voor mij maken zij de omgekeerde politieke keuzes. Zij zorgen net dat zij die al veel hebben, dat zij het meest geholpen worden. En het is het omgekeerde die zou moeten gebeuren. Als ik zie dat privéjets nog altijd zo zwaar gesubsidieerd worden in Vlaanderen, dat dure Tesla's, dat die een aankoopsubsidie nog krijgen in de komende jaren, dan is eigenlijk onvoorstelbaar. Terwijl aan de andere kant zoveel mensen niet mee kunnen. Het aantal, de middelen voor renovaties bijvoorbeeld, die gaan naar de 30% rijksten voor het overgrote deel. Terwijl tegelijk 4 op 10 gezinnen zegt, wij kunnen niet mee, wij kunnen die investeringen niet doen. En dat is gewoon zorgen dat de ecologische keuze voor mensen niet de logische keuze gemaakt wordt, ook niet de meest betaalbare. En dat is het omgekeerde van waar ik voor sta.
En hoe zou Groen het dan aanpakken?
Ja, net door dat te doen. Dus door echt die keuze te maken om de groene keuzes, duurzame keuzes, om die betaalbaar en om die haalbaar te maken voor mensen. En daar net te investeren in bijvoorbeeld een renovatiesprint om te zorgen dat mensen subsidies kunnen krijgen om die energieinvesteringen te doen. Maar vooral ook bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. Als je ziet het openbaar vervoer, dat zo ondermaats is, dat er op vandaag weer 3000 haltes afgeschaft worden, dat mensen te veel moeten betalen voor die tickets. Dat is dat het omgekeerde van wat wij als Groen voor staan. Ik zie mensen nu 5000 euro subsidiëren aan dure elektrische wagens. Wij stellen voor om een sociaal leasingsysteem op te zetten, waarbij je zorgt dat mensen die geen alternatief hebben, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, omdat ze in Anzeghem wonen, in het platteland, en dus toch naar Brussel moeten, dat die een elektrische wagen kunnen aanschaffen op een haalbare manier, ook voor zij die een veel kleinere portemonnee hebben.
Nu, die voorstellen, die kosten ook allemaal geld. Wie betaalt die factuur?
Ja, voor ons is het heel helder. Dat moeten de grootste vervuilers zijn. Dat zijn vaak ook de extreem rijken die op vandaag wereldwijd het overgrote deel van de uitstoot doen. Wij willen dat die hun verantwoordelijkheid nemen. Dat gaat over hun overwinsten aanpakken, bijvoorbeeld als het ging over de energiecrisis. Maar dat gaat ook over nu, over het ETS-systeem bijvoorbeeld, een Europees systeem die uitgebreid wordt, waarbij de extreem rijken hun bijdrage moeten betalen en waar wij zeggen van, gebruik die middelen dan om klimaatbeleid voor iedereen eerlijk en haalbaar te maken.
Ja, dat klinkt als een veelbelovende aanpak. Maar wat met de natuur? Dat is ook een belangrijk thema voor jullie, voor Groen.
Voor ons zijn die fundamenteel met elkaar gelinkt. Het gaat erover dat natuur eigenlijk een zeer belangrijk middel is om ook de klimaatcrisis te bestrijden. Natuur die neemt wereldwijd de helft van de CO2 op. Maar tegelijk is dat ook de beste buffer tegen overstromingen, tegen hitte, tegen droogte. Dus natuur is een fundamenteel deel van het antwoord. Als we dan zien dat op vandaag in Vlaanderen nog altijd iedere dag een voetbalveld aan bos verdwijnt door minister Demir, dan kan je alleen vaststellen dat we heel fout bezig zijn en dat natuurherstel, natuurversterking de weg van de toekomst is.
Ja, en die natuur die zo belangrijk is, die heeft natuurlijk ook direct voordelen voor onze gezondheid en welzijn.
Ja, dus natuur en natuur in de directe omgeving hebben, dat is niet alleen goed voor je fysieke gezondheid, maar ook voor je mentale gezondheid. Dus het is niet alleen een kwestie van milieu, het is ook echt een kwestie van gezondheid van mensen. We weten uit alles dat meer natuur in de buurt leidt tot een beter immuunsysteem, gezondere lucht, dus een gezonder lichaam, maar ook het stressniveau daalt. Mensen zijn ontspannender als ze groen in de buurt hebben. Dus heel letterlijk, groen maakt gelukkig. En dat is de reden waarom dat voor ons natuur niet alleen een zaak is van strijden voor de planeet, maar ook echt een zaak van strijden voor mensen.
Ja, groen maakt gelukkig. Dat had eigenlijk ook een politieke slogan kunnen zijn.
Dat was het ook, de vorige
volgende
campagne.
Volgende keer misschien? Ah, oké. Okay. Voilà. En hoe wil Groen voor meer natuur zorgen?
Ja, door dat groen niet alleen in hele grote natuurgebieden te concentreren, ook dat is belangrijk, maar door vooral heel veel nabije natuur bij mensen te gaan creëren. Mensen moeten op 300 meter van hun deur een park of een bos hebben waar ze zich kunnen uitleven, waar de kinderen kunnen ravotten, waar mensen hun tijd kunnen besteden. Maar ook bijvoorbeeld zwemmen in de onmiddellijke omgeving. Wij willen eigenlijk dat mensen op fietsafstand open water vinden waar ze kunnen in zwemmen, omdat ook dat een manier is om natuur te beleven.
Zwemmen in open water, dat is inderdaad ook iets wat ik zelf mis. Hè. Ik woon zelf ook in een grote stad. En dat is heel beperkt in de zomer, waar dat je kan gaan zwemmen en wanneer dat je daar dan mag zwemmen.
Ja, en dat is herkenbaar trouwens ook voor mensen op het platteland. Maar voor ons is het eigenlijk van belang dat we de logica omdraaien. Op vandaag mag je enkel zwemmen in open water op het moment dat er duidelijk aangeduid staat dat het expliciet mag. Terwijl de logica omgekeerd zou moeten zijn, we moeten naar een situatie gaan waar mensen altijd mogen zwemmen in open water, tenzij er aangeduid staat dat het onveilig of ongezond zou zijn. En dat zou veel meer mensen de kans geven om op die manier ook te kunnen gaan zwemmen.
En is dat mogelijk?
Ja, we hebben gezien nu bijvoorbeeld in Parijs dat de Seine in sneltempo is gezond en opengemaakt om te gaan zwemmen in het kader van de Olympische Spelen. We zien dat dat daar werkt, dat dat daar ook veilig is. Dus als we diezelfde ambitie in Vlaanderen hebben, dan moet dat zeker kunnen.
Nu, Jeremy, alles wat jij nu verteld hebt over natuur, klimaat, dat open water dat zo belangrijk is, dat klinkt allemaal heel logisch. En dat komt ten goede van iedereen, zou je denken, maar er zijn partijen die er anders over denken.
Ja, absoluut. Stilaan zou je zelfs denken dat iedereen het zonlicht ontkent en dat het alleen de groenen zijn die nog durven voor die natuur staan. We hebben het gezien bij de natuurherstelwet. Dat is een zeer ambitieus pakket op Europees niveau die eigenlijk 1/5 van de natuurgebieden tegen 2030 in Europa moet herstellen, weer in goede staat brengen. En allemaal van die natuurgebieden herstellen tegen 2050. En dat is nodig, want vandaag zijn meer dan 80% van de Europese natuurgebieden in slechte staat. Meer dan 90% in Vlaanderen. En dan zien we op dat moment dat zelfs onze minister van Natuur in Vlaanderen zelf, Suhail Demir, trouwens gesteund door premier De Croo, er een soort klimaatsaboteurs willen zijn en zeggen van laat ons dat absoluut niet doen. Diezelfde minister die ervoor zorgt dat 1 voetbalveld per dag nog verdwijnt in Vlaanderen aan bos, die ontkent de absolute meerwaarde van natuur op het gebied van gezondheid, op het gebied van economie. Want wat opviel op dat moment, als die ministers dat deden, was dat tegelijk een aantal grote multinationals, Coca-Cola, Nestlé, H&M, IKEA, dat die eigenlijk een open brief schreven aan de Europese leiders om te zeggen, luister niet naar die klimaatsaboteurs en ga ermee aan de slag. Economisch is het herstel van onze natuur nodig om een gezonde Europese economie uit te bouwen. En dat is toch wel een signaal, dat komt niet van de Groenen, maar dat komt van een aantal hele grote economische spelers die dat belang onderstrepen. En eerlijk gezegd, we zien exact hetzelfde als het gaat over de landbouw. Er zijn honderden, duizenden boeren die de voorbije weken en maanden geprotesteerd hebben in ons eigen land, maar ook Europa-wijd, die eigenlijk aangeven, het kan niet op die manier. En wat die boeren zeggen is vaak niet van, wij willen niet meewerken aan een herstel van natuur, milieu en klimaat. Nee, zij willen daar hun verantwoordelijkheid in nemen. Zij vragen, we willen dat doen in een model die ons ook een economische toekomst geeft. Die ons een eerlijk inkomen geeft op het einde van de maand. Die zorgt dat wij rechtszekerheid hebben om ons werk te doen in de komende jaren. Als we investeren, dat ook opbrengt. En dat is waar wij voor staan. Dat is wat wij al decennia zeggen. Hervorm dat Europees landbouwbeleid en zorg dat die middelen naar die lokale duurzame landbouw gaan, dat die landbouwers geholpen worden en dat die op het einde van de maand een eerlijk inkomen krijgen. Ja, voor mij is het heel helder, onze boeren verdienen beter. En enkel met groen zullen we ervoor zorgen dat er een eerlijk klimaatbeleid komt. Enkel met groen zullen we ervoor zorgen dat de ecologische keuze ook de goedkoopste en de haalbare wordt. Het is enkel met groen dat de grootste vervuilers zullen betalen.
Goede betaalbare zorg voor iedereen. Enkel met groen.
Je hebt al een paar keer vermeld dat mentale zorg voor jou heel belangrijk ligt, dat dat heel nauw aan jouw hart ligt. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, voor mij is dat inderdaad een soort persoonlijke strijd. Echt. Mijn grootmoeder is in de jaren 90 heel zwaar depressief geworden. En dat heeft op mij als kindje van 6-7 jaar een enorme indruk gemaakt. Het was ook nog een tijd waarin dat zeker voor die generatie mentaal welzijn absoluut niet bespreekbaar was. Dus ik heb altijd wel bewonderd hoe dat ze daar toch haar weg heeft ingezocht. Ze is uiteindelijk nog maar 3 jaar geleden overleden, dus ze heeft daar heel lang ook mee geworsteld. Maar ik heb hetzelfde gezien in de rest van mijn omgeving. Er zijn mensen tijdens COVID, een goede vriendin die uit het leven is gestapt. Ik heb het gezien in mijn jeugd ook een aantal mensen verloren of mensen zien lijden rond mentaal welzijn. Dus ik denk echt dat dat een van de grootste problemen is van deze tijd. En dat gaat aan de ene kant over bespreekbaar maken, maar het gaat ook vooral over hulpverlening, om zorgen dat mensen die hulp nodig hebben, dat die meteen ter beschikking hebben.
Ja, en hoe gaat Groen daar dan politiek werk van maken?
Ja, voor ons is de essentie van waar wij voor staan, dat goede betaalbare zorg een recht is voor iedereen. Dus daar willen wij absoluut voor gaan. En dat betekent dat mensen, als ze hulp nodig hebben, dat er geen drempels mogen zijn. En drempels, dat is enerzijds het financiële. Daarom streven wij ernaar om geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, om die helemaal gratis te maken. En voor volwassenen, om daarvoor te zorgen dat die aan €11 allemaal naar de psycholoog kunnen voor een onbegrensd aantal sessies. Dat is voor ons de grote strijd voor de komende verkiezingen ook. Maar tegelijk gaat het ook over wachtlijsten. Het is niet omdat je de hulp kunt betalen, of dat die dan gratis is, dat die er ook meteen is. Wij zien dat Vlaanderen eigenlijk door niet te investeren, ervoor heeft gezorgd dat mensen op vandaag, als ze zich aanmelden voor hulpverlening, 6 maanden of langer moeten wachten. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar. En we weten ook dat de problemen daardoor alleen maar groter worden voor mensen.
Ja, die cijfers van die mentale noden, die kennen we. Maar heb jij zelf mensen... heb je zelf verhalen in jouw eigen leefomgeving die je kent van mensen die echt diep zitten en die echt gebaat zouden zijn bij zo'n betere mentale zorg?
Ja, echt honderden. En dat is het schrijnende natuurlijk. Die cijfers, dat zijn ook echte mensen. Ik had een paar weken geleden een directeur uit een school die mij aansprak dat hij een leerling had die hele zware zelfmoordgedachten had. En die persoon had hulp gezocht en het eindresultaat was, kom binnen 6 maanden nog een keer terug. Op dit moment is er geen plek voor jou. Dat is wraakroepend, dat is onverantwoordelijk naar mensen toe. Dat is mensen echt gewoon achterlaten in de grootste miserie van hun leven. En we zouden het nooit aanvaarden dat iemand die zijn been breekt, naar het spoed gaat en dat daar gezegd wordt, weet je, kom binnen 6 maanden nog een keer terug, loopt wat rond met uw gebroken been. De factuur daarvan ook voor de samenleving zou onbetaalbaar zijn, we zouden dat een schande vinden. Maar blijkbaar, zelfs in 2024, hebben we nog altijd een Vlaams zorgsysteem die ervoor zorgt dat mensen gewoon met geestelijke gezondheidsproblemen gewoon achtergelaten worden.
Uit wat je zegt, concludeer ik dan, de Vlaamse overheid investeert te weinig in zorg.
Ja, absoluut. Kijk, voor Groen is goede betaalbare zorg, dat is een basisrecht voor mensen. Maar wat blijkt, als je naar de feiten kijkt en de realiteit van het beleid van die Vlaamse regering, dat is dat er de voorbije jaren is bespaard op zorg. Dat er 30% besparing is geweest door bewust bewerkingsbudgetten van allerlei zorgvoorzieningen niet te gaan indexeren. En dat gaat over geestelijke gezondheidszorg, dat gaat over jeugdhulp, maar dat gaat ook over die ouderenzorg. We zien op vandaag dat mensen 2 uur moeten wachten als ze op belletje gedrukt hebben als bewoner van een woonzorgcentrum. En dat ligt voor alle duidelijkheid niet aan die medewerkers van dat woonzorgcentrum. Maar dat ligt aan het tekort van middelen die er zijn voor die sector zelf. Die personeelsleden die geven iedere dag het beste van zichzelf, maar die kunnen zich niet in 5 splitsen om alles op te lossen. Het personeelstekort is gigantisch. De prijzen van die woonzorgcentra zijn ongelooflijk duur. Er zijn 2 grote slachtoffers. Dat is enerzijds de bewoners en de zorgbehoevenden zelf, maar aan de andere kant ook de personeelsleden die zijn het slachtoffer van dit soort besparingsbeleid.
Wat wil Groen concreet doen aan die wachttijden? Want als alle jongeren bijvoorbeeld, om nu maar iets te zeggen, gratis of goedkoper naar psychologen kunnen gaan. Allemaal goed en wel, maar er zijn ook wel steeds die wachtlijsten.
Absoluut. Dus de belangrijkste opdracht is daar zorgen dat zorgverstrekkers, zorgverleners meer tijd hebben om voor hun patiënten te zorgen of om voor hun cliënten te zorgen. Ja. En dat die ook gesterkt worden met een aantrekkelijke job die leefbaar is voor hen. We zien vandaag dat mensen altijd moeten wachten. Of het nu gaat in de jeugdhulp, of het nu gaat op kinderopvang, of het nu gaat over wachten op een huisarts, op een dermatoloog. Iedere type job in de zorgsector, daar zijn gigantische wachtlijsten voor om de juiste hulpverlening te vinden. En je zal dus alleen maar kunnen zorgen dat dat probleem verdwijnt als je het ook voor mensen die in die zorgsector werken aantrekkelijk en haalbaar maakt om dat te doen. Dan moet je in de eerste plaats doen door die een aantrekkelijk statuut te geven. Door te zorgen dat die werkbaar werk hebben, dat die ondersteund worden en dat die een verloning krijgen die eindelijk hen waardeert. Want tijdens de coronacrisis stond de politiek op de eerste lijn om te applaudisseren voor die zorgsector. Maar nadien is diezelfde zorgsector die opnieuw op straat moet komen om te zeggen, het water staat ons aan de lippen, wij willen wel, maar we kunnen niet. Dus het is nu aan de politiek om die goede betaalbare zorg voor iedereen te garanderen. En dat is voor ons een heel duidelijke keuze. En ja, dat zal een politieke keuze zijn om daarin te investeren.
In jouw woorden schemert enorm door hoe belangrijk dat jij die jeugdzorg vindt, die aandacht voor mentaal welzijn bij jongeren. Hè. Waarschijnlijk ook omdat je zelf kinderen hebt. Je vertelt ook wel over ouderen en hoe belangrijk de zorg voor hen is.
Ja, absoluut. Het is en-en. Mijn grootmoeder is overleden tijdens de COVID-crisis in een woonzorgcentrum. En voor alle duidelijkheid, de medewerkers daar die deden fantastisch werk. Maar dat was beredderen. Je zag die sector kreunen in al haar voegen. En het eindresultaat is, 1, medewerkers vallen uit. Bewoners die moeten 2 uur wachten als er op het belletje gedrukt is. Je ziet daar schrijnende situaties. En dat is het gevolg van het Vlaams beleid. CD&V zegt altijd, wij zijn de behoeder van de zorgsector. Maar het eindresultaat is dat onze zorgsector er nog nooit zo slecht aan toe is geweest als vandaag. Dat is de harde realiteit na 20 jaar CD&V-bestuur op welzijn. En je ziet dat ook in de feiten. Je ziet dat bij het personeel, maar je ziet dat ook bij de bewoners. Er zijn vandaag mensen die in een zorgcentrum wonen die iedere maand een factuur moeten betalen van meer dan 2000 euro, maar zelf een pensioen hebben van 1600 euro. In godsnaam, hoe kan je dan die factuur betalen nadat je je hele leven kreupel hebt gewerkt? Voor mij is het zeer helder, daar moeten investeringen komen, die prijzen moeten naar beneden, de omstandigheden voor het personeel die moeten verbeteren. Dat is de enige manier om die zorgsector te redden. En het is dus ook duidelijk dat enkel met groen goede betaalbare zorg voor iedereen opnieuw een basisrecht zal zijn.
Oké, Jeremy, dat is heel helder. Merci. Heb jij nog tijd voor een paar dilemma's?
Uiteraard.
Oké, let's go.
Enkel met groen.
Jeremy, zelf op Dranoeteren mogen optreden of Wout van Aert de Tour de France zien winnen?
Geef mij dan toch uiteindelijk maar een feestje op Dranoeteren. Ik zal niet alleen op dat podium staan, dat hoeft helemaal niet. Maar feesten in de West-Vlaamse velden, daar
Als zanger of hoe moet ik mij dat voorstellen?
Ja, als een poging tot zanger zijn, dat wil ik nog proberen.
Ja? Ja. Maar je bent er wel af en toe mee bezig?
Ja, ik ben heel actief met muziek bezig geweest, heel mijn jeugd en tot op vandaag eigenlijk. Maar ik ga nooit zeggen dat ik iets professioneels in mij zou hebben.
Oké, maar als de Ranuter, de festivalorganisatoren, dit zien, hè, mogen ze jou misschien wel contacteren?
Ze zijn welkom.
Jeremy, naar de toekomst kunnen reizen of naar het verleden?
Zeker naar de toekomst. Omdat ik neem veel lessen mee uit het verleden, maar ik ben heel erg benieuwd in welke wereld mijn kinderen gaan terechtkomen. Wat we er zelf zullen van gebakken hebben als politieke generatie. Maar vooral, geloof ik wel echt dat de toekomst beter kan worden dan vandaag. Dus ik kijk er naar uit om te zien of dat waar wordt.
Ja, na de verkiezingen zijn het uiteraard ook nieuwe voorzitterverkiezingen. Wil je terug gaan voor dat co-voorzitterschap? Of toch liever voorzitter?
Moest ik al kandidaat zijn, en dat zullen we zien na de verkiezingen om verder te doen, dan zal het alleen maar zijn als kandidaat co-voorzitter. Want ik geloof heel erg in die keuze die Nadia en ik gemaakt hebben om te gaan voor dat andere leiderschap in de wedstrijd. De macho praat niet na te apen en te gaan voor gedeeld en zachter leiderschap.
De grootstad of het platteland?
We hebben ze allebei nodig, maar als mijn hart spreekt, uiteraard finaal het platteland.
Altijd je emoties tonen of altijd met een pokerface rondlopen?
Ja, altijd met een pokerface rondlopen, dat lijkt mij echt verschrikkelijk. Dus altijd emoties tonen. Ik heb geen behoefte om constant te lopen wenen of alleen maar iedereen alles over mijn gevoelens te vertellen. Maar ik vind wel dat gevoelens, menselijkheid, veel te weinig plek krijgen, zeker in de sector waarin ik actief ben in die politiek. En ja, dat is iets wat ik zal blijven doen, omdat ik denk dat dat de enige manier is om echt goed leiderschap vorm te geven.
Dus zacht maar duidelijk, leiderschap in de zomer eventueel, een plekje op de Ranoeter en vooral te zien in het platteland. Ik denk dat we dat eruit kunnen halen
Klinkt
uit de dilemma's.
Goed,
is dat oké?
Okay?
Ja, ja. Oké, merci. Ik heb nog één vraag voor jou. Het is misschien een dilemma voor jou.
Ben benieuwd.
Maar zijn jouw dochters de politici van morgen? Of zie je zij toch liever iets anders doen?
Oh, ik was al een grote feminist voor ik papa werd. Maar dat wordt alleen maar radicaler met de jaren. Zeker als je 3 dochters hebt. En ik zal de laatste zijn om te bepalen voor mijn dochters wat ze wel of niet moeten doen. Dus laat ze maar helemaal zelf kiezen. En laat ze vooral hun eigen geluk vinden. En ik zal ze wel eender wat het wordt steunen.
Maar zo'n mooi antwoord, daar kan ik niks meer aan toevoegen. Hè? Merci.
Plezier.
Voilà, het gesprek met Jeremy zit erop. Maar niet getreurd, ik heb nog 2 andere afleveringen voor jullie in petto. Eentje met Petra en eentje met Nadia. En die kan je nu bekijken op je favoriete podcastkanalen.
Eerlijke kansen voor iedereen.
Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt.
Goede betaalbare zorg voor iedereen. Enkel met groen.